Gemeente, de mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week gaat u in beide diensten voor, dominee C. Cornet van Nieuw-Balingen. En vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. En vandaag de eerste huwelijksaankondiging op 16 augustus. Hopen Gerco de Bakker en Anneleen Bonen in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging is om 7 uur 's avonds door dominee Fokkema. Voor het toekomende geld zo de Heere wil en wij leven en de Heere Jezus nog niet is teruggekomen. Verhef nu uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 119. We zingen het eerste en het laatste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd, dus zonder te huichelen, des Heren wet betrachten. En ook vers 88, Psalm 119, 1 en 88. Ook vanmorgen zijn wij gekomen om te luisteren naar de stem van de Heere onze God. En dat doen wij door eerst te luisteren naar de 10 geboden en ons te stellen onder de tucht en de vermaning ervan. En we zingen daarna van Psalm 26 vers 2 een gebed of de Heere ons hart wil beproeven en of hij wil zien wat er in ons hart leeft en of hij het dan ook aan ons wil laten weten, zodat we de Heere Jezus Christus nodig hebben. Psalm 26 vers 2, nadat wij samen de wet gelezen en beluisterd hebben. De stem van de Heere, want dat staat er, toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En toen aan de Heere Jezus gevraagd werd: meester, welke is het grote gebod in de wet? Zei Jezus tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
We lezen verder in het woord van de Heere en wel uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst uit Paulus' brief aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. En aansluitend uit het slot van de bergreden, Matteüs hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 23. Dus het woord van God wordt u vanmorgen gelezen uit Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En aansluitend uit Matteüs hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 23. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan Matteüs 7 vanaf vers 13 gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult ge hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Tekst voor de prediking vindt u in het laatst gelezen gedeelte, Matteüs 7, de versen 21 tot en met 23. En dan luidt het woord van God en onze tekst voor deze morgen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Zoeken wij nu eerst in gemeenschappelijk gebed Gods heilig aangezicht. Heere Almachtige God, Koning van de hemel en de aarde, wij zijn hier vanmorgen gekomen om u te aanbidden. En voordat wij de kerkzaal binnenstapten, hebben we om ons heen gekeken. En we stemmen in met een van de psalmen die zegt: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Heere, we zien het, deze zomertijd, dat u machtig groot bent. Dat u boven de hemelen troont. En dat u alles geschapen hebt en dat u het nog steeds in stand houdt. Al is er op heel veel plaatsen en op veel manieren gebrek, zijn er dingen die stuk gaan in de natuur door ons mensen. Toch is er nog zoveel waarin we uw heerlijkheid en uw grootheid zien. En toch, Heere, we zijn niet buiten gebleven. Want we kunnen in de natuur al veel van u leren, maar we kunnen u alleen leren kennen door uw woord. En we danken u dat u op deze eerste dag van de nieuwe week ons samenroept. En dat u ons brengt onder dat getuigenis van u dat eeuwig blijft. Dat woord van u dat wijs kan maken tot zaligheid. Dat u wilt spreken. En dat u dat wilt doen zoals uw zoon zei. Dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die het gehoord hebben zullen leven. Heere, we danken u dat u daarmee doorgaat tot de jongste dag. We danken u dat u die dag al vast hebt gezet. De dag dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar we danken u, Heere, dat toen wij de kerkzaal inkwamen, dat wij nog niet geplaatst werden voor uw rechterstoel. Maar dat we hier mogen zitten voor een preekstoel. Waar u een dienaar hebt geroepen om uw woord te bedienen. Dat woord dat van evangelie spreekt. En Heere, dat hebben we nodig. Ook als we dat niet beseffen. Wat hebben we het nodig, Heere? Dat u tot ons spreekt van boven het verzoendeksel af. Dat u ons genade aanbiedt. En zo bent u begonnen met genade en barmhartigheid en vrede. En zo heeft uw driemaal heilige naam geklonk. En Heer, als wij naar uw heilige wil luisteren, als we de 10 geboden opnieuw horen en we spiegelen ons erin, Heer, dan gaat het op zoveel manieren mis, dan schieten we tekort in de liefde. Wat hebben we dan uw genade in de Heer Jezus Christus nodig? We belijden u, grote God en Vader, in de hemel, dat wij niet in onze eigen naam bij u komen deze morgen, maar in zijn naam. En we bidden u eerbiedig of u ons wilt aanzien in genade, in de Zoon van uw liefde. En of u ons door uw Heilige Geest zo wilt veranderen voor het eerst, maar ook weer opnieuw, dat wij de weg van uw geboden graag zullen wandelen. Heere, we hebben gezongen, beproef vrij van omhoog. Ons hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Heere, wilt u ons in het bijzonder deze morgen aan onszelf ontdekken? En wilt u ons leren wie wij zijn, maar ook wie u bent? En dat het genade is dat deze tekstwoorden op deze dag mogen klinken. Omdat u niet wil dat er enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Werkt u dat dan door uw geest naar uw belofte? U doet dat toch waar uw gemeente samen is. U werkt toch door dat woord eeuwig leven. O Heere, wilt u geven dat wij zo een heel gezegende zondag mogen ontvangen, omdat wij aan uw voeten zitten en omdat we u zelf mogen horen en omdat we ontdekken dat we alleen maar met lege handen bij u terecht kunnen komen. Maak onze handen dan maar leeg. Van onszelf en van de dingen die we denken mee te kunnen brengen voor u. Heere, we bidden u voor alle leeftijden die hier in de kerk zijn of meeluisteren. Geef dat de kinderen het begrijpen en de jongelui. Omdat u ook hen op het oog hebt. U hebt ze immers laten dopen. In dat doopgebed hebben we gebeden dat zij zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Heere, geef dat mag gebeuren door het geloof in de Heer Jezus. Werkt u het in hun jonge leven? Geef de ouders daartoe de wijsheid ook om hun kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. En we bidden u, Heere, dat u het aan ons allen wilt geven, dat wij op de enige begaanbare weg naar het eeuwige leven zullen wandelen. En die weg bent u, Heere Jezus. Neemt u ons door uw geest aan de hand en breng ons dan bij u thuis. Heere, geef ons dat geloof. En wilt u dan in het bijzonder ook bij hen zijn die twijfelen, die op zoveel manieren wankelen door misschien een zondige weg, een zondige periode. Misschien wel doordat ze de verkeerde kant op kijken, alleen maar naar zichzelf en niet naar u. Maak het anders. En geef zo uw zegen over de bediening van het woord, Heere, zegen uw dienaar die u geroepen hebt, opdat het mag gebeuren door de kracht die u geeft met woorden die u spreekt. En dat wij allen op en onder de kansel gezegend worden. Dat we de Heere Jezus mogen zien. Dat we iets mogen ervaren van die discipel op de berg der verheerlijking. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, geef ons dat verlangen en vervul in genade dat verlangen van ons. Om u te zien, om u te horen, om voor u te leven. Geeft u zo bekering en geloof. En geeft u dan uw zegen over heel de gemeente en alle hoedanigheden. Gemeenteleden die vakantie hebben, Heere, spaar en bewaar ze. Geef dat ze ook deze dag uw aangezicht zoeken en vinden. Heere, zij die te oud en te ziek zijn om nog naar de kerk te kunnen, wilt u in het bijzonder aan hen denken vandaag. Bezoek hen in hun kamer door uw woord en geest. In het ziekenhuisbed wellicht. Heer, u weet het van hen die chronisch ziek zijn, die langdurig ziek zijn. Zij die chronisch psychische klachten kennen, u weet het, Heere. Wilt u in de duisternis het licht maken door uzelf en wilt u moed en kracht geven en geven dat we u geen verwijten maken op ons ziekbed, maar dat we geduldig wachten op uw toekomst. Heere, wat u doet is goed. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Geef dat we daarom u zullen aanbidden. Dat uw weg en werk altijd de beste zijn. Leer het ons eens te worden met u. Heere, zegent u ook andere noden in de opvoeding, in het huwelijk. Heere, we bidden u dat u nabij wilt zijn waar spanningen zijn. Geeft u vrede door het geloof in u. We bidden u ook samen voor de kerkenraad. In alles wat zij aan leiding hebben te geven, aan dienstwerk te doen. Heere, geef dat het gebeuren mag vanuit de vreugde die er is in het dienen van u, Heere Jezus Christus. Geeft u op uw tijd ook weer een eigen herder en leraar. En wilt u geven dat zo ook de gemeente mag worden gebouwd en het allerheiligst geloof mag worden voorbereid op de komst van u, Heere Jezus, op de wolk. En geef dat we daar dan klaar voor zijn. We bidden u ook deze morgen. Heere Jezus, komt u spoedig. Dan zal alles goed zijn. En geef dat als u komt, wij u ontmoeten kunnen en ontmoeten mogen. Zie zo op ons neer in gunst van boven. Wees ons genadig. En hoor ons dan, barmhartige God en Vader, omwille van uw lieve Zoon, de zaligmaker Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offergaven. En die gelegenheid krijgt u straks bij het einde van de dienst, als de collectebussen in de hal staan. De Heere zegene u in wat u aan hem geeft. Gaat er altijd om op dit moment in de dienst, als u het woord van God gehoord hebt, dat u dan uw dankbaarheid voor het evangelie laat zien in wat u van uzelf in uw geld aan hem geeft. En de Heere heeft een blijmoedige gever lief. Als inleiding op de prediking willen we samen zingen van Psalm 5. We zingen vers 4, 5 en 11. En we zingen dan over de rechtvaardigheid van God die de goddeloosheid niet verdraagt. En vers 5 zingt dan: wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Die wordt weggestuurd, zo horen we ook in de tekst. We zingen ook vers 11. Geef uw dierbare gunstelingen, wie geest in u zijn sterkte vindt, in u vol vrolijk op te springen. Psalm 5. 4, 5 en 11. de prediking zingen we van Psalm 139, de verzen 1 en 14. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, er is heel veel namaak in de wereld. Heel veel nep dat er wel echt uitziet. En misschien vind je dat ook wel eens leuk als je, ik weet niet of je die hier in de buurt hebt, maar een Action binnenloopt. En je gaat dan naar het speelgoed en daar heb je heel goedkoop speelgoed. Dat lijkt op dat echte speelgoed van dat echte merk bij de Intertoys, maar dat veel te duur is. En je denkt, nou dat is maar zo goedkoop, dan kopen we dat. Dat is eigenlijk nep, maar ja, het lijkt toch net echt. En gemeente, dat maken we ook mee. We zitten in vakantietijd. Als je op vakantie bent en je denkt wat leuks te kopen. Hè, dat doen sommige dames wel eens. Die kopen dan een tasje of een bepaald kledingstuk. En daar staat dan een merk op. Maar dat is echt nep, zal ik maar zeggen. Dat merk is er wel opgezet, maar het is niet officieel van dat echte merk. En zo zijn er heel veel mensen die er goed geld aan verdienen om namaak te maken. Dat merk je bijvoorbeeld ook bij sommige schilderijen die misschien wel miljoenen waard zijn. Nou, als je nou een kopie kunt maken die van het echt nauwelijks te onderscheiden is, dan vang je zo heel veel geld, maar ja, wel met nep. Het punt is dat het zo echt lijkt dat alleen een kenner het kan doorzien. En om nog niet meer te noemen, dat hoor ik wel eens dat sommige gemeenteleden erin trappen dat ze een appje krijgen van een familielid die toch wat geld nodig heeft en je moet er dan toch op klikken. En dat je weet het, je wordt ervoor gewaarschuwd, maar je klikt erop en je bankrekening is leeg en zo. Of een mailtje van de bank. Het lijkt net echt, maar het is nep. Nou, u begrijpt denk ik wel waarom ik daar de preek mee begin. Omdat onze tekst duidelijk maakt dat het in het Koninkrijk van God ook gaat om nep of echt. En omdat dat voor ons mensen althans nogal lastig te onderscheiden is. Je kunt het niet zo zien. Je zou zeggen dat het echt is terwijl het dat niet is. Er is er één die dat weet en dat is de Heere zelf. Want de Heere die ziet het hart aan. En eenmaal zal het voor ons allemaal duidelijk worden of het in ons leven echt om de Heere te doen was of niet. Of wij werkelijk horen bij de kinderen van God die zalig worden of niet. En dat moment, dat zal duidelijk worden voor ons allemaal op de oordeelsdag. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het alleen maar dan pas duidelijk zal worden. Want de Heere kent u nu ook al. Wij zien aan wat voor ogen is. En de buitenkant ziet er zo goed uit. U zit immers in de kerk. Maar hoe zit het in uw hart? Daar willen we naar luisteren. Het thema voor de prediking is het onderscheid tussen schijn en zijn. Want daarover gaat het in deze tekstwoorden. Het onderscheid tussen schijn en zijn, die komt uit in de eerste plaats in gehoorzaamheid. En u vindt dat in vers 21. De gehoorzaamheid namelijk aan de wil van mijn Vader die in de hemelen is. In de tweede plaats komt dat onderscheid tussen schijn en zijn uit in genade. Dat is de strekking van het 22e vers, waar de mensen die veroordeeld worden uiteindelijk niet op genade blijken te bouwen. En dat onderscheid tussen schijn en zijn komt in de derde plaats uit in gemeenschap, zegt vers 23. Want het gaat erover dat de Heer Jezus de zijnen kent. Dus het thema voor de prediking, het onderscheid tussen schijn en zijn, komt in de eerste plaats uit in gehoorzaamheid, in de tweede plaats uit in genade en komt in de derde plaats uit in gemeenschap. Gemeente, de bergrede, die in hoofdstuk 5 begint, maakt één ding heel duidelijk. Als je bij de Heere Jezus hoort en als je de Heere Jezus door genade mag volgen, dan ben je en dan word je al meer anders dan de wereld om je heen. Dat blijkt. Dat blijkt in het leven van de discipelen van de Heere Jezus. En de Heere Jezus heeft al duidelijk gemaakt op welke vlakken dat blijkt. Dat blijkt in hoe je omgaat met de wet van God, met de geboden van de Heere. Het blijkt in hoe je omgaat met je bidden. Het blijkt in wat voor rol geld speelt in je leven en in hoe je omgaat met je zorgen. En al die aspecten blijkt dat je anders bent dan de wereld om je heen. Als je op die kinderen van God let in deze wereld en je zou ze een poosje volgen, goed, je zou merken dat het met vallen en opstaan is, jawel. Maar je merkt toch dat ze al meer gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Dat is de kracht van de genade van God, die zo sterk is dat hij van een dode iemand leven kan maken. En iemand die een zondige weg ging, zo kan veranderen dat hij gaat lijken op de Heer Jezus. Dat is de genade van God. Dat gebeurt door de Heilige Geest van God. Als die in een zondaarshart gaat werken, dan verbindt hij een zondaar aan de Heer Jezus Christus. En dan werkt hij zo, zodat je op hem gaat lijken. Maar, en dat is wat de Heer Jezus aan het einde van die preek, die lange preek die de bergrede is, zegt. Er dreigen wel een aantal gevaren voor de discipelen van Jezus. En vanaf vers 13 hebben we dat gelezen. Dus het gevaar bijvoorbeeld dat je op de brede weg wandelt, met de massa meegaat. Er is het gevaar dat je luistert naar valse profeten. Ze lijken wel echt en wat ze zeggen lijkt ook wel waar, maar ze zijn van binnen wolven. Je herkent ze aan hun vrucht, zegt Jezus. En nu gaat de Heer Jezus nog een stapje verder. En nu komt hij met het gevaar dat alle christenen bedreigt. He, alle discipelen van Jezus, want gemeente, als wij in gedachten hier naar de Heer Jezus luisteren, dan moet u hem op de berg naast het meer van Galilea zien zitten. En in de nauwste kring om hem heen zie je zijn discipelen zitten. En daarachter is een enorme massa mensen die gekomen zijn, die geïnteresseerd zijn, die misschien ook wel volgeling willen worden, maar bij wie het nog niet zo ver gekomen is als bij de discipelen. En die zitten ook te luisteren. En misschien duwen ze wel tegen de discipelen aan, omdat ze geen woord willen missen. En als de Heer Jezus met deze woorden komt, dan zegt hij dat natuurlijk eerst tegen zijn discipelen die hem al volgen. Maar dan luistert iedereen mee. Ook zij die nog van verre staan, zou je kunnen zeggen. Want de Heer Jezus wil duidelijk maken, zowel voor discipelen als voor toehoorders, dreigt hetzelfde gevaar. Het gevaar namelijk van zelfbedrog. Ja, dus had hij het eerder over die profeten, die bedriegen anderen. Maar nu zegt de Heer Jezus, je kunt ook jezelf bedriegen. En hoe dan? Nou, daarvoor neemt hij ieder die luistert en ook ons vanmorgen mee naar de oordeelsdag. De laatste en alles beslissende dag van de wereldgeschiedenis. Want de wereld draait niet eindeloos door. Er komt een moment dat de Heere aan alles een halt toeroept en een streep zet. En wij allemaal, wie we maar zijn, wij stevenen daar met de mensheid om ons heen allemaal op af. De oordeelsdag. U ziet in vers 22 staan dat de Heer Jezus het heeft over die dag. Nou, dat is de dag dat Jezus terugkomt als de rechter om te oordelen de levenden en de doden. En als je naar de Heer Jezus luistert in het evangelie, dan merk je dat er niemand zo vaak over de oordeelsdag spreekt als juist de Zoon van God. En niet zomaar. In diep ernstige bewoordingen, waar je onbehagelijk van kunt worden. Heel vaak zet de Heer Jezus dat op zijn allerscherpst neer. Op zoveel plaatsen in de Bijbel. En hij laat weten dat hij de rechter is. Hij zegt ook in vers 23 dat hij degene is die dan op die oordeelsdag tegen de mensen die verloren gaan zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik zal tegen hun zeggen. Dus de oordeelsdag, dat is de dag dat de Heer Jezus het oordeel in handen gegeven wordt en dat hij over alle mensen het oordeel zal vellen En op die dag zal alles openbaar komen. Alles. Ons hart. Dat diepste innerlijk waarvan je, zelfs als je getrouwd bent, het hart van je man of vrouw niet is volmaakt. Weet, de Heere kent het en op de oordeelsdag zal hij het openleggen. Alles zal worden blootgelegd. Alles wat schijn is, zal worden blootgelegd. Alles wat zijn is, wat echt is, dat zal worden geopenbaard. En de Heer Jezus die heeft niet zomaar, laat ik maar even zeggen, in het wilde weg gepreekt. Nee, hij heeft altijd gepreekt met de bedoeling, namelijk dat die oordeelsdag eraan komt en dat we dan klaar zijn. Want dat kun je natuurlijk afvragen. Als er nou één zoveel over het oordeel heeft, Jezus, waarom doet hij dat? En er zijn mensen die dat zeggen. Zegt, nou, dan kom ik naar de kerk, is vakantie. Gaat het over het oordeel? Kun je niet beter hebben over de genade van God en over de liefde van God en over de vergeving van God? Waarom nou over het oordeel? Heer Jezus, had u niet beter om mensen te kunnen trekken? Had u niet beter kunnen eindigen met een heel mooi beeld over de hemel? Of waarom eindigt u zo? Nou, wat denk je, gemeente? Waarom heeft Jezus het over het oordeel? Kan daar kort over zijn? Dat is liefde. Als Jezus met het oordeel komt, dan zit daar het liefdevolle hart van de Heiland achter. Want hij wil dat al die mensen daar voor hem. En ook u en jij, wij allen. Hij wil dat als die dag komt, plaatsvindt. En ik weet niet wanneer dat zal zijn, u ook niet. Hij wil dat wij er klaar voor zijn. Dat wij die dag tegemoet kunnen zien. Dat we voorbereid zijn. Hij wil, dat is de bedoeling van dit slot van de bergrede, hij wil niet dat er één van ons op die dag zal worden weggestuurd. Dat hij tegen één van u of mij zou moeten zeggen, ga weg van mij. Dat wil hij niet, gemeente. Al zal het gebeuren. Hij wil het niet. Als de Heer Jezus dat zegt, dan moet je hem als het ware met zijn armen wijd zien staan. En dan moet je hem als het ware horen zeggen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is wat erachter klopt, gemeente. Want er is er één die beter dan wij weet dat het oordeel komt. Hij weet dat zijn vader die dag op de kalender heeft omcirkeld. En hij weet dat u en jij en ik, wij in het oordeel zullen komen. En hij wil dat je naar hem luistert. Waarom? Kijk, dat is de bedoeling natuurlijk. Als de Heer Jezus zegt hoe het op de dag van het oordeel zal gaan, maar u hoort het vandaag, dan heeft dat natuurlijk de bedoeling dat u er vandaag gehoor aan zult geven. En dat er bekering zou komen in uw leven. Of des te meer toewijding en verlangen naar de dag van Christus. Want het oordeel komt. En op die dag zal het zo gaan, zegt Jezus. Niet een iegelijk die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Heer Jezus neemt ons mee naar de oordeelsdag. En hij zegt, op die oordeelsdag, als je zou luisteren, dan zou je heel veel mensen, heren, heren, tegen Jezus horen zeggen. Dat zul je dan horen, zegt Jezus. En u bedenkt dat Jezus straks op de troon zit en dat ze het tegen hem zeggen. En ik zeg u ook op voorhand dat de Heere Jezus dat geweldig vindt om te horen. Sterker nog, er zal niemand de hemel ingaan die dat niet zegt. Ieder die bij hem hoort zal zeggen, Heere, Heere, dat is goed, dat is prachtig. Het is de bedoeling dat wij allemaal, zoals we hier zitten, op die dag der dagen, Heere, Heere, tegen Jezus zullen zeggen. De noodzakelijke geloofsbelijdenis van mensen die zalig worden tot in alle eeuwigheid. Dat is de belijdenis van discipelen. De belijdenis van bijvoorbeeld Thomas, die wel twijfelde, maar uiteindelijk tot vol geloof kwam na de opstanding en tegen Jezus zei, mijn Heere en mijn God. Dat is nodig, gemeente, dat je dat tegen Jezus zegt. Want u bedenkt nog even dat in de tijd van de Heer Jezus men Aramees sprak. Een taal die heel veel op het Hebreeuws lijkt. En dat als we het Oude Testament lezen, je de naam Heere heel vaak tegenkomt met hoofdletters. Ik weet niet of jij weet, jongens en meisjes, wat er dan staat als er Heere met hoofdletters staat. Dan staat er in het Hebreeuws, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben die ik ben. Dat is de eigen naam van God. Dat is de naam waarmee duidelijk wordt dat hij de koning over alles is. En de bedoeling voor ons allemaal als de oordeelsdag aanbreekt is dat wij Jezus zullen erkennen als God. Dat is de enige ware God. Dat is de koning. Dat is de meester. Dat is de almachtige. Allen die zalig worden zullen zeggen, Heere, Heere. Want dat is het tweede wat opvalt. Ze zeggen niet alleen maar Heere tegen Jezus. Ze zeggen Heere, Heere. En dan moet u weten, in het Hebreeuws had je niet de mogelijkheid om iets te benadrukken. Hè? Wij kunnen dat als je ooit op een computer zit en je maakt een tekstdocument. Dan kun je iets cursief zetten, hè? Met Ctrl-I of iets vet maken of iets groter maken enzovoort. Nou, dat kon je in het Hebreeuws niet. En wat ze dan deden om iets te benadrukken, dat was dat ze het herhaalden. Een klein voorbeeld in het begin van de Bijbel, in Genesis 2, als de Heere de hof maakt en daar Adam in plaatst, dan lees je dat hij tegen Adam zegt dat hij niet van die boom moet eten, want ten dagen dat gij daarvan zult eten, zult gij de dood sterven. Dat staat er in onze taal. Maar daar staat in het Hebreeuws, zult gij stervende sterven? Dat is de manier waarop het Hebreeuws iets benadrukt, door het te herhalen. Nou, zoiets gebeurt dus ook op de oordeelsdag. Ze zeggen niet alleen maar Heere tegen de Heer Jezus. Ze zeggen Heere, Heere. Nou, het is een geloofsbelijdenis. U voelt hopelijk ook wel aan, als je dat tegen Jezus zegt, dan heb je hem ergens wel leren kennen in je leven. Dan zit daar ook wel liefde in. En als je het herhaalt, dan zit misschien ook wel enthousiasme in. Of toewijding, of ijver. Ze zeggen precies, zegt Jezus, wat nodig is op de oordeelsdag. Wij allemaal moeten Heere, Heere zeggen. Maar, en dat is een maar in hele grote hoofdletters, gemeente. Maar toch zullen er velen zijn die dat wel zeggen, maar niet in het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat ze zeiden is wel goed. Hun spraak is wel die van een christen. Maar hun leven was dat niet. Wat er in hun leven miste, dat was de gehoorzaamheid aan de geboden van God. Als u de hele bergrede door zou lezen, dan zou u ontdekken vanaf hoofdstuk 5 vers 17... dat de Heer Jezus duidelijk maakt dat zijn discipelen de weg van Gods geboden heel anders bewandelen dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Die deden het vooral aan de buitenkant, kijken wat kon en wat ze wel en niet konden houden en hoe ze als het ware het gebod wel konden houden. Maar discipelen van Jezus die proberen dat niet wat aan de buitenkant en zoals het allemaal net past. Maar die doen dat met hun hart. Die doen dat graag. Die doen dat vanuit de liefde. En het punt van die mensen die verloren gaan, maar toch Heere, Heere zeggen op de oordeelsdag. Bij hen was er geen gehoorzaamheid. En bij hen was er ten diepste geen liefde voor de Heer Jezus. Dat is ongekend ernstig, gemeend. Wat jij zegt, is belangrijk, hè? Als je op huisbezoek gaat, moet je oren goed open doen. Wat je zegt, is belangrijk. Maar gemeente, wat je op dit moment in dit leven zegt en wat je op de oordeelsdag zegt, is misschien wel belangrijk, maar is niet doorslaggevend. Het is niet voldoende om te erkennen dat Jezus de Heere is. Want weet u, als je zegt dat Jezus de Heere is, dan heeft u gelijk. Natuurlijk, dat is hij ook. Maar weet u, als dat alleen maar een belijdenis van de lippen is, dan zit u nog op het niveau van de duivelen, van de demonen. Als de Heer Jezus in het evangelie deze of die geneest, dan lees je dat die demonen weten dat Jezus Heer is. Dat zeggen ze ook. Als er eentje weet dat Jezus Heer is, is de duivel. Dat te zeggen, gemeente, is niet genoeg, al is het waar. En dat je zegt, maar Jezus is gestorven voor de zonde. Iedereen hier vanmorgen is het daarmee eens. Klopt ook. Hij is gestorven voor de zonde. Maar als dat het alleen maar is dat je dat zegt, dat is niet genoeg. Je kunt enthousiast worden van de kerk, als ik dat woord mag gebruiken. Of in elk geval toegewijd. En je zegt, nou, dit is mijn kerk. Het is nooit uw kerk, want de kerk is van Christus. Maar dat is mijn plekje. En die mensen, die ken ik. En dan kun je kunt je helemaal thuis voelen in de kerk. Maar dat is niet genoeg. Want dat kan alleen maar buitenkant zijn, nietwaar? Het gaat erom niet alleen maar wat je zegt, maar het gaat erom wat je doet. Nou, er zitten hier mensen die kunnen, het Engels zijn ze wel wat machtig. En een Engels spreekwoord vind ik altijd wel prachtig dat wat toelicht. Dat is, the proof of the pudding is in the eating. Ja, dus als je wil weten of je taart of je pudding geslaagd is, nou, dan moet je er een hapje van proeven. Dan weet je of die echt gelukt is of niet. Hoe weet je nou of het christenen zijn van binnenuit? Nou, gemeente, dan moet je kijken naar hun leven. En dan moet je kijken of ze in liefde de Heere gehoorzamen, zijn geboden. Of ze leven tot eer van de Heer. En natuurlijk is, gemeente, natuurlijk is wat hier staat ontstellend. Want u zit in de kerk, en dat is prachtig, hè? Maar deze woorden, die zijn voor u. Het gaat in deze tekst niet over de mensen die niet in de kerk zitten en die zonder God in de wereld leven. Over die mensen gaat het in de tekst niet, want die leven buiten Christus en die zullen sowieso, hoe dan ook, verloren gaan. Maar Jezus zegt voor de mensen in de kerk, voor de mensen die naar mij luisteren, voor hen is het niet vanzelfsprekend dat ze zalig worden. Integendeel. Jezus zegt dat er veel kerkmensen zijn die Jezus belijden. Ook vandaag de dag. En als we het nou maar bij onszelf houden. Hier in de gemeente van Middelhannes zijn er heel veel mensen die belijdend lid zijn. Niet waar? Misschien heb je afgelopen seizoen belijdenis gedaan. Dat is mooi. En er zijn er velen die bidden. Dat is prachtig. Die heren, heren zeggen. En misschien doen we het allemaal wel gemeend. En dat is op zich allemaal goed. Maar als dat het is, als het buitenkant blijft, dan is het niet echt. Jezus zegt, in hun dagelijkse leven is er geen gehoorzaamheid aan Gods gebod. En weet u, en ergens is dat het ergste wat er kan zijn, dat je met een ingebeelde hemel naar de hel gaat. Dat kan. Dat je denkt naar de hemel te gaan en dat je je ogen opslaat in de hel. Jezus zegt in Lucas 6, vers 46, waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Waarom gaan die mensen verloren, gemeente? Ze zeggen toch op zich goede dingen, jawel. Maar hun hart was niet echt verbonden aan de Heere Jezus. Want als je echt verbonden bent aan Jezus, dan blijkt dat uit twee dingen. Uit je verhouding tot de zonde, die je gaat haten. En je verhouding tot de wet van God, die je gaat liefhebben. Ik leer een beetje een riedeltje aan mijn belijdeniscategezanten altijd. Als je Jezus gaat volgen, als het echt is in je leven, wat gebeurt er dan? Nou, wat een last was, wordt een lust. En wat een lust was, wordt een last. Wat een last was, die geboden van God en dat dienen van de Heere, krijg je zin in. En wat een lust was dat leven zonder God, naar je eigen begeren, in de wereld, met de muziek van de wereld en met het geld van de wereld en noem maar op, daar krijg je last van. Als je door het geloof aan Christus verbonden bent, dan ga je lief hebben wat hij lief heeft. En dan ga je haten wat hij haat. Als de Heilige Geest in je leeft, dan wil je doen wat hij doet. Dat is het punt van de Heilige Geest. Dat is de levensveranderende kracht van de Heilige Geest van God in het leven van Gods kinderen. Als het nou zo is, wat het avondmaalsformulier ook zegt, dat de Heilige Geest zowel in Christus als in Gods kinderen woont, diezelfde Geest. Als zij dus door het geloof helemaal één zijn met hem, dan kan het toch niet anders of hij krijgt gestalte in hun leven. Als je nou, jongens en meisjes, als je nou tegen iemand zou moeten zeggen, wat vond Jezus het fijnste om te doen? Wat zou je dan zeggen? Wat vond Jezus het fijnste om te doen? Wat zijn vader van hem vroeg. De wil van zijn vader doen. Dat was zijn eten en drinken om de wil van zijn vader die in de hemelen is te doen. Daarvoor is hij gekomen. Hij is gekomen om gehoorzaam te zijn. Hij is gekomen om gehoorzaam te zijn. Zelfs tot het punt dat hij aan het kruis moet. Dat hij de dood in moet. Maar hij is gehoorzaam geweest. Dat was zijn diepste vreugd. En daarom zul je dat merken in discipelen van de Heer Jezus. Dat zij verlangen hebben om gehoorzaam te zijn aan de 10 geboden. Ja, aan heel het woord van God. Als het nou gaat in dat eerste aspect van het onderscheid tussen schijn en zijn, gehoorzaamheid. En als het nou gaat om u en jou. Hoe weet je nou of het bij jou schijn is? Of zijn? Nou, gemeente, door je af te vragen, is het nou mijn verlangen om naar de wil van God te leven en om zijn geboden te doen? Is dat nou mijn verlangen, dat ik dat zelf doe, dat mijn gezin zo wandelt? Verlang ik ernaar om de wil van de Vader die in de hemelen is te doen? Of denk ik daar eigenlijk nooit over na? En hoe weet je nou of het schijn is of zijn? Herken je dan niet, kind van God, als je daarover nadenkt? Dat er nu ook verdriet in je hart komt. Dat je zegt, ja, ik verlang het wel. Wat wil ik graag doen wat de Vader van me vraagt? Maar het is wat Paulus uitroept in Romeinen 7. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Ik ellendig mens. En dat je dat in je hart leeft, verdriet. Dat je zegt, Heer, ik wil u geen verdriet doen. Geef mij uw geest. Wijs mij uw weg. Leer mij uw paden. Hoe is het bij jou en bij uw gemeente? Heb je de Vader lief omdat je Jezus lief hebt? Leef je met de Heer Jezus? En blijkt dat dan? Kijk, want dan is het echt. Je zou dus kunnen zeggen dat je verhouding tot de Heer Jezus duidelijk wordt in hoe je met Gods geboden omgaat. Want je kunt best zeggen, Heere, Heere, heel vroom. Maar ondertussen alleen maar ik doen. En dan zul je zonder hem sterven. Onderzoek jezelf eens. Willen wij doen wat hij zegt? Hebben we hem lief? Want weet u, dat zegt de Heer Jezus vlak voor hij gaat sterven. Hij zegt in Johannes, in die tafelgesprek, hij zegt, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Als je lief hebt, gehoorzaam je. Dat is het eerste onderscheid tussen schijn en zijn. Het tweede is dat uitkomt in genade. Want nu kunnen er mensen zijn die denken, ja, maar hoe heb ik het nou met u? Is het dan zo dat je uiteindelijk in de hemel komt door wat jij doet? Als je maar gehoorzaam bent aan de geboden, dan kom je er. Dat is niet zo. Sterker nog, de gehoorzaamheid aan de geboden van God, dat is op geen enkele manier het fundament van de zaligheid. Want dan zou je zeg maar op eigen kracht de hemel in kunnen. Als het nou gaat om dat paspoort waarbij je bij God moet komen en dat paspoort moet getekend zijn. Hoe is dat dan getekend? Dat is niet getekend gehoorzaam. Maar dat is getekend met het bloed van het lam, die zei alles is volbracht. Dat is de enige grond voor de zaligheid. Het werk, het volbrachte werk van Jezus Christus. Daarom lazen we Efeze 2. Daarin hebben we terecht gelezen dat wij uit genade zalig worden. Door het geloof en niet uit ons en niet uit werken opdat niemand zou roemen. Zalig worden is niet het werk van ons, maar dat is het werk van God door Jezus Christus. Jezus, hij is het fundament. En toch gaat het om gehoorzaamheid. Hoe dan? Nou gemeente, als het werk van Jezus Christus het fundament is, dan kun je de gehoorzaamheid de vrucht die groeit uit dat fundament noemen. De vrucht van het geloof. Dus niet het fundament zelf, maar de vrucht die er helemaal bij hoort. Die er zo bij hoort, gemeente. En daarom maakt de Heer Jezus daar zoveel nadruk, legt hij daarop, om wat Hebreeën 12 zegt, zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Het gaat niet alleen maar om rechtvaardiging. Dat je weet dat je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het gaat erom dat de rechtvaardiging samengaat met de heiliging. Dat je niet alleen maar dat offer van Christus ontvangt door het geloof, maar dat je er ook uit gaat leven. Leven met Christus. Maar, en opnieuw, dat is niet dat je dan denkt, nou, Christus die is voor de zonde gestorven en nu moeten wij aan de slag. Heiliging, dat is ook niet ons werk, gemeend. Er is geen zondaar geweest die uit zichzelf Gods geboden ging gehoorzamen. Het leven met Christus, dat kan niet in eigen kracht. Als er gehoorzaamheid in je leven was, en als dat er kwam, dan was dat vrucht van de liefde van God, waardoor de Heilige Geest in ons kwam. En wat doet die Geest in ons? Die laat in ons het antwoord van de liefde opborrelen, waardoor we tegen God zeggen, ik wil u dienen, Heere, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Dan ga je, zoals Efeze 2 vers 10 zegt, dan ga je wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus zalig worden is compleet van A tot Z werk van God. Genade. Weet u wat genade is? Genade is, ik krijg wat ik niet verdien en ik krijg niet wat ik wel verdien. En daarom, gemeente, de discipelen van Christus die zalig worden, dat zijn mensen die op geen enkele manier in zichzelf roemen. Iemand die gered is, die kijkt altijd van zichzelf af naar de Heer Jezus Christus. Dat is wat je bij een christen keer op keer vindt. Je kunt niets toedoen vanuit jezelf aan je redding. Onze redding is een redding uit genade alleen. Door Christus alleen. Door het geloof alleen. En waarom benadruk ik dat? Want de meesten van u die zullen dit wel weten. Nou, het gaat erom dat je het niet alleen maar hier weet, maar hier. Hè? Dat snapt u. Maar waarom zeg ik dit? Nou gemeente, omdat dat het probleem is van vers 22 als u meekijkt. De mensen die wel heren, heren zeggen, maar toch tot hun schrik verloren gaan. Die mensen, die kennen de genade niet. Daarom gaan ze verloren. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivel uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Nou, je vraagt je af, wat is daar mis mee? Wat is er nou mis met die opsomming? Ze doen dat toch in Jezus' naam? Ze preken in Jezus' naam. Ze werpen zelfs duivelen uit in Jezus' naam. Ze doen wonderen, genezingswonderen, noem maar op, in de naam van Jezus. En ze rekenen erop dat ze daarom naar de hemel gaan. Maar ze gaan naar de hel. Waarom? Gemeente, weet u waarom? Omdat ze door dit te zeggen tegen de opperste rechter, omdat ze daarmee laten zien hoe het in hun hart leefde, wat zij dachten bij zichzelf, wat nodig was om gered te worden. Ze laten zien met hun antwoord dat zij denken dat je gered wordt door wat jij kunt. En door wat je hebt. Door jouw daden. En begrijp me goed, gemeente, daar zitten heel veel rechtschapen kerkgangers tussen. Ze hebben in hun gedachten een rekensom gemaakt. Ze hebben geplust en gemind. En ze hebben uiteindelijk gezegd, nou, kom positief voor mij uit. Ik zit aan de positieve, de goede kant van de streep. Wat deden zij, gemeente? Zij keken voor de zaligheid naar zichzelf. Daar zit een valkuil. Kijk u maar mee in vers 22. Ze zeggen de hele tijd, wij, hebben wij niet, hebben wij niet, hebben wij niet. Ik. Dat heb ik toch gedaan. En als het ware op de oordeelsdag zit Christus op zijn rechterstoel. Zij staan ervoor en ze gaan discussiëren met Jezus. En ze zeggen, ja maar rechter, nu moet u toch wel even eerlijk spreken. U heeft dat toch gezien? Dat telt toch wel, alles wat wij hebben gedaan. Als u dat niet beloont, nou, dat is niet eerlijk. We hebben alles gedaan wat moest. We hebben zelfs meer gedaan dan de meesten. Ze zijn teleurgesteld. Want dat oordeel van de koning klopt niet. Maar je kunt je afvragen, hebben ze dan gelogen? Klopte het niet wat ze zeiden, dat ze demonen hebben uitgeworpen en noem maar op? Nee, dat hebben ze wel gedaan. Jezus zegt ook niet, dat hebben jullie niet gedaan. Dat zegt Jezus niet. Ze hebben in zijn naam geprofeteerd. Ze hebben in zijn naam vele krachten gedaan. Ze hebben duivelen uitgeworpen. Maar ze leefden niet van genade. Ze leefden ten diepste niet van het werk van Jezus Christus alleen. Ze erkenden wel dat het waar was, Heere, Heere. Maar ze leefden er niet van, gemeend. Zij hadden een eigen fundament gebouwd waardoor ze gered zouden worden. Als ik een voorbeeld noem uit de Bijbel. Judas. Judas, die heeft 3 jaar met de heiland meegelopen. In zijn naam geprofeteerd. Krachten gedaan. Duivelen uitgeworpen. Maar Judas ging verloren. Schrikt u nou niet, gemeente, van dat eerste woordje van vers 22. Schrik je daar niet van, jongelui? Velen. Er zullen veel kerkgangers zijn die zo denken en die bedrogen uitkomen. En misschien is dit wel een extra valkuil voor voorgangers, voor kerkraadsleden, die op hun gaven zien of op hun succes, op wat ze allemaal niet in de kerk hebben gedaan. Maar als dat het is, broeders. Als dat het is waarvan je het van verwacht, van je zwarte pak. Of van al die momenten en die uren die je erin hebt gestopt. En dat je denkt, ja, maar ik heb dat toch gedaan. En ik heb in de gemeente, en ik ben nu grijs en ik heb... Als dat het is, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. En dat is een ernstige waarschuwing van de Heer Jezus. Want gemeente heeft eerder gezegd, er is maar één weg. Een smalle weg. En als je die smalle weg gaat, dan wordt die ruim, dat merk je vanzelf. Maar dat is de weg van Christus. De weg van zijn offer, de weg van zijn kruis. De weg van, er is niks uit ons. Maar ik kan alleen maar zalig worden, alles uit hem, helemaal niks van mij. En gemeente, waarom zou je dat doen? Waarom zou je op jezelf zien? Waarom zou je bouwen op wat jij kunt? Waarom zou je tegen de Heer Jezus Christus, die alles heeft volbracht, die zijn leven heeft gegeven tot in de dood, die de liefde van God heeft geopenbaard, waarom zou je tegen hem zeggen, niet nodig, ik heb mijn best gedaan. Dat hoeft toch niet? Als je nou werkelijk luistert naar de heiland die aan het einde van zijn kruislijden zegt het is volbracht. Dan zegt hij het is volbracht, vol. Er kan niks meer bij. Er hoeft niks meer bij. Er mag niks meer bij. Niet van jou en niet van mij. Zalig worden is niets van mij. Maar heel onze redding ligt buiten onszelf in Jezus Christus. Als nou, ik weet niet wanneer, en ik bedoel helemaal niet te dreigen, ik bedoel gewoon realistisch te zijn, ik weet het niet. Stel dat Jezus terugkomt deze week. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, ik kan ook niet zeggen dat het niet gebeurt. En jij komt voor de rechterstoel van hem. Wat zou je dan tegen hem zeggen? Want ik ben bang, gemeente, dat er bij velen toch iets zal klinken van... ja, maar ik heb toch altijd... en ik was toch... en ik heb dit en... ja, natuurlijk uw werk, Heer Jezus, maar ik heb dat en dat en dat en dat. Als ik op de oordeelsdag voor Christus sta, dan kan ik niks inbrengen tegen de beschuldigingen van God. Kan alleen maar vluchten tot Christus. Het enige wat ik heb op de oordeelsdag, dat is dat ik hoop op genade. De Bijbelse hoop, dat ik weet dat er bij die rechter genade te vinden is. Weet u, als u in de hemel zou kunnen kijken, dan zou u bij niemand iets vinden van wat ze in eigen kracht hebben gedaan. Dat kan gewoon de hemel niet in. Dat past daar niet. Er is niks wat iemand in de hemel op eigen kracht heeft meegenomen. Niks. Het enige wat al die gezaligden doen, dat is dat zij de zaligmaker roemen. Omdat ze zeggen, u bent de koning, u hebt ons verlost, wij zouden verloren moeten gaan. Hij is een borg en zaligmaker. Zij hebben het verknoeid, zij moesten verloren gaan, ze hebben maar één redder. En dat is de grond van hun zaligheid. De genade van Christus. Als u heel even denkt, dat voorbeeld hoorde ik pas geleden, van die moordenaar aan het kruis. En in dat verhaal dat iemand vertelde, die moordenaar aan het kruis, die had na zijn bekering geen tijd meer om vluchtelingen te helpen of te evangeliseren, hoewel die dat nog deed tegen die man aan het kruis daarnaast. Hij had geen tijd meer om een theologiestudie te volgen of om ouderling te worden, niks. En in dat verhaal vroegen de engelen dat aan hem. Wat kom je hier doen? En toen zei die man, de man aan het middelste kruis zei dat ik naar binnen mocht. Hij werd zalig gemeend op kosten van Christus. En op kosten van Christus alleen. Er was niks van hem bij. En hij kreeg nochtans alles. Dat is nou de genade, de rijkdom van de genade van God in Christus. Dat als je voor de rechterstoel van God staat, dat je zegt, Jezus, hij alleen. En toch zegt Jezus dat er op die dag velen gevonden zullen worden. En dus is bij de tweede onderscheid tussen schijn en zijn de vraag, hoe worden wij die dag gevonden? Is het dankbaarheid voor wat Jezus deed? Of komen we toch stiekem met ons eigen werk? Leven we van genade plus, tuurlijk genade, maar ook nog wat van ons? Of van genade alleen? En dan het derde onderscheid. Want dat onderscheid tussen schijn en zijn komt uit in gemeenschap. Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Weet u, gemeente, deze versen zijn heel ernstig. Maar ik denk dat dit in vers 23 het allerergste is. Het allermoeilijkste. Dat de mensen die zichzelf bedriegen, die niet willen leven naar de wil van God, geen gehoorzaamheid kennen, niet leven van genade. Dat zij het allerergste horen wat iemand ooit zal horen. Dat de bron van het leven, de zaligmaker, de fontein van vergeving en zegen en leven, dat hij je op die dag wegstuurt naar de hel. Dat je niet bij hem mag blijven. En let u erop hoe hij het zegt. Hij zegt dat hij ze nooit heeft gekend. Hij zegt niet tegen kerkmensen die verloren gaan, van ja, jullie hebben het altijd misgehad, jullie hebben mij nooit gekend. Zij dachten dat ze hem kenden. Maar Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Dat is verschrikkelijk. En dat betekent natuurlijk niet, ik heb jullie nooit gekend, dat hij niet weet wie ze zijn. Want hij kent ons van haver tot gort. Hij weet alles van ons. Maar daarmee bedoelt hij te zeggen, er is nooit een liefdesband tussen jou en mij geweest. Je zou het zo kunnen lezen. Ik heb jullie nooit gekend als mijn vrienden. Jullie waren nooit vrienden van mij. Jullie zijn nooit dicht bij mij gekomen. Jullie zochten mijn hart niet. En daarom kenden jullie mijn liefde niet. En jullie hebben mijn offer verworpen. En daarom zal ik jullie verwerpen. En gemeente, hoeveel uit de CGK van Middelharnis, hoeveel van allen die op papier lid zijn, hoeveel van allen die de kerkdiensten bezoeken, hoeveel van de kerkraadsleden vroeger en nu, zullen deze woorden van Jezus horen. Verschrikkelijk om te zeggen, maar ik zeg het niet, het zegt Jezus. En als de rechter van hemel en aarde dit zegt, zouden we dan niet met naar hem luisteren. Als hij op die dag zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Wat wil hij dan nu, gemeen? Dat is toch de liefde van de heiland. Dat hij jou en mij, dat hij ons niet aan ons lot overlaat of in onze waan laat, maar dat hij ons wakker wil schudden. Dat hij ons wil bewaren. Dat hij dat ooit tegen jou zou moeten zeggen, dat hij je nooit heeft gekend. Gemeente, wat hier staat in al zijn ernst, in alle waarschuwing, is de liefde van God, is het evangelie van God. Want hij wil maar één ding. Als de Heer Jezus alles heeft gezegd, als hij gekomen is, als hij lijdt en sterft, als hij opstaat uit de dood, wat wil hij dan, gemeente? Dan zoekt hij gemeenschap met zondaars. Dan wil hij ze kennen, dan wil hij omgang met ze hebben. Aan de kerk schrijft Jezus in Openbaring 3, 19 en 20. Ieder die ik lief heb, die kastijd ik, wijs ik terecht. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. De heiland wil, gemeente, gemeenschap met zondaars. Hij zoekt jouw hart, hij zoekt je leven, hij wil maaltijd met je houden. Dat hart van jou, waar alle afgoden van de wereld zo graag in huizen, waar ze een plaatsje willen hebben, waar ze met jou willen eten. En waar je kapot gaat. Dat hart, daarvan zegt de koning van hemel en aarde, ik wil er binnenkomen. En ik wil maaltijd met jou houden. Weet u, gemeente, van één ding moeten wij af in de kerk. Dat God kijkt naar wat we doen. Jawel, leven in gehoorzaamheid enzovoort, dat hoort er allemaal bij. Maar dat begint ergens anders. Hij kijkt naar ons hart. Hij wil onze ziel. Hij wil tijd. Hij wil jou. En misschien zijn er vanmorgen mensen, jongeren, ouderen, die door deze woorden van de Heer Jezus ter neergeslagen worden. En die gaan twijfelen. Als het nou zo is, voor wie kan het dan? Voor wie is het dan? Nou, gemeente, je kunt best beven. En je kunt ook best heel bang zijn. Als je op jezelf ziet. Maar wat wil de Heer? Hij wil dat je op hem ziet. Zie nou op Christus. Die de zaligmaker is. Die alles heeft volbracht. En waarvan staat in Hebreeën 12 zo prachtig. Hij is de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Ik kan mijn geloof niet voleindigen, gemeent. Ik kan mezelf niet leiden. Maar daartoe kwam Christus als de overste leidsman. En de voleinder van het geloof. Hij zal het afmaken. Als je het met hem waagt en als je hoopt op zijn genade, dan kan het. Niet zien op jezelf, zien op hem. Hij wil niet dat je wanhoopt. Hij wil dat je je hoop en vertrouwen op hem stelt. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie de zijne zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. De Heere kent het. Mag het nou zo in je hart zijn wat bij Petrus was toen de Heere Jezus zei, Simon, hebt gij mij lief? Na al zijn zonden. En dat Petrus zei, Heere, u weet alle dingen. Kind van God, hij weet het. Hij weet alle dingen. Hij weet dat je hem lief hebt. Je mag op hem vertrouwen. Gemeente, zo zoekt hij ons hart. En als je nou zegt, ik kan het niet, het lukt niet. Nou, dan ben je bij de Heiland aan het goede adres. Want hij zoekt onze onmogelijkheden. Hij wil dat we het belijden. Heere, het lukt me niet, ik red het niet, ik ga verloren. Ik kan alleen maar hopen op genade, maar dan ben ik toch bij u aan het goede adres. Als je zo diep afhankelijk van de geest naar hem komt, dan word je gered, vast en zeker. Die mensen die stuurt hij niet weg. Weet u wat hij tot de kinderen van God zal zeggen op de oordeelsdag? Hij zal niet zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is van voor de grondlegging der wereld. Dan mag je voor eeuwig bij hem zijn, levend van zijn genade en liefde tot in alle eeuwigheden. Niks uit jezelf, maar alles van zijn genade alleen. Eén vraag. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? En wie zal op die grote morgen vluchten voor zijn heerlijkheid? Wilt u met die vraag deze week in de stilte komen? En dan vast en zeker hopen op zijn genade. En telkens maar weer bidden. O Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige. Amen. dank. O Heere, wij danken u voor het offer van de zoon van uw liefde. Voor uw genade, uw geduld, uw barmhartigheid. Dat u ons hart zoekt, ook deze morgen. Dat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat u met deze ernstige woorden ons tot u wilt trekken. Geef, Heere, dat dat gebeurt door het werk van uw geest. Dat we de ernst ervan niet naast ons neerleggen. Maar dat we u mogen kennen. Met vreugde. Met dankbare liefde. O Heere, help ons om de weg van uw geboden te wandelen. Help ons om alleen te zien op uw genade. Help ons om te groeien in de gemeenschap, de zalige gemeenschap met u. En wilt u geven, Heere, dat er zo bekering zal zijn bij allen die nog onbekeerd en voor eigen rekening voortleven. Mogen ook wij het zeggen. Wat die man aan het kruis zei in dat voorbeeld. De man aan het middelste kruis zei dat ik hier naar binnen mocht. Heere Jezus, u die alles hebt volbracht, spreek tot ons hart. Zie ons aan in genade. Help ons deze dag om u te dienen. En geef, Heere, ons een heel gezegende stille tijd deze week, als we met die vragen voor uw heilig aangezicht komen. Leeftijd maakt niet uit, want als u terugkomt zijn we allemaal even oud. Geef, Heere, dat we er ernst mee maken en dat we uw liefde zien en ervan leven. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden, zodat we op de berg van uw heiligheid mogen kunnen en willen komen. Zend ons uw geest en hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 43, vers 3. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.